We hebben vorige keer gezegd, broeders en zusters, dat bij de uitvoering van Gods plan, dat hij werkt in fasen, in stappen. Hè, en we wilden dit seizoen, zeg maar, dat plan van God volgen aan de hand van zeven personen tot wie God in de geschiedenis, zoals die in de Bijbel beschreven staat, heeft gesproken. Vorige keer hebben we een inleiding gehouden op het onderwerp. En die zeven personen, die herhaal ik nog even, dat zijn Adam, Noach, Abraham, Mozes, David en Jezus, die de Christus is, en Paulus. Zeven personen in de Bijbel tot wie God heeft gesproken. Hij sprak tot hen en hij sprak ook door hen heen. En zo heeft God als het ware richting gegeven aan zijn werken in deze wereld waarin wij leven. In Genesis 1, dat is het boek van het begin, Genesis, het boek van de wording, van het ontstaan. Daar zie je ook het begin van Gods werk, het scheppingswerk en de inrichting van deze wereld, zoals die in die zes, zeven dagen gedaan heeft. En dan aan het eind van de Bijbel kom je in Openbaring 21, 22 terecht. En daar is dan sprake van nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. En heel die tijd tussen dat begin en de komst van die nieuwe hemelen en die nieuwe aarde, ja, dat omvat datgene waar de Bijbel eigenlijk over spreekt. Over dat wat ervoor was, wordt niet zoveel gezegd. Over dat wat erna zal zijn, wordt ook niet zoveel gezegd. Het gaat overwegend om het plan dat God uitvoert met betrekking tot deze wereld en de mensheid die in deze wereld leeft. Dus daartussenin, Genesis 1, Openbaring 22, ligt de geschiedenis van deze wereld, de geschiedenis van de mensheid met wie God zijn weg gaat. En deze wereld volbrengt haar loop tot het einde. En dan moet je in dat verband misschien wel zeggen de voleinding. Want een einde is er niet meer sinds God eenmaal begonnen is. Maar wel een voleinding. Dat is dat de Heere God uiteindelijk tot zijn doel komt met alles en iedereen. En uiteindelijk ook zijn plan realiseert zoals hij zich dat al heeft voorgenomen. Om een wereld te creëren waarin hij zelf kan wonen, centraal staat. En waarin hij zijn heerlijkheid ook kan openbaren en waarin het schepsel ook in die heerlijkheid kan delen. En dat is eigenlijk een geweldige gedachte als je daar goed over nadenkt, dat de Heere God daarmee bezig is. En ik heb dat vorige keer ook gezegd, dat we leven natuurlijk in een tijd nu. En ik bedoel dan even de tijd tussen de eerste komst van Christus en zijn wederkomst, ruwweg gesproken, die gekenmerkt wordt door verborgenheid. Hè. Niet alleen vanwege het geheimenis dat geopenbaard is, maar ook dat de hemel gesloten is. He, dat de Heere God niet actief in de wereld bezig is, zodat je zijn werken ook allemaal kunt volgen en zo. Maar er komt dan weer verandering in de toekomst. He. De profeten leren dat ook duidelijk. God zal in de toekomst zich weer wenden tot deze wereld. En dat betekent dat hij zich in de eerste plaats weer zal wenden tot Israël. Want dat is het volk dat God bestemd heeft op aarde om zijn openbaringsvolk te zijn. Momenteel leven in een tijd waarin de Heere van Israël afgescheiden is. Ik moet het eigenlijk andersom zeggen hoor. En dat in de toekomst die draad van de geschiedenis weer met Israël wordt opgepakt. En dan vervolgens zal dat ook weer doorvloeien naar de volkeren van deze wereld. En zo zal God dan ook tot zijn doel komen. En wij leven dan in een tijd van verborgenheid. Dat betekent ook dat we van het werk Gods eigenlijk niets waarnemen, niets zien. We kunnen daar wel allerlei gedachten over hebben, of gevoelens over hebben, of vermoedens over hebben. Maar per saldo, en dat is ook wat in de Bijbel ook wel duidelijk wordt, werkt God in het verborgene. Maar hij werkt wel. God is wel bezig met iets te doen. Dat heeft alles te maken met het feit dat hij zijn raadsbesluit uitvoert zoals hij zich dat in de tijd heeft voorgenomen. En deze personen, deze zeven personen, vormen dan ook zeven stappen waarin dat plan van God volvoerd wordt. En u weet, zeven, Ik heb net een aantal boeken meegenomen voor mensen. Dat gaat over de getallen in de Bijbel. Nou, als u dat boek gaat lezen, dan zult u ook wel ontdekken dat het getal 7 uitermate belangrijk is in de schrift. Dat is eigenlijk het grondgetal van de Bijbel. Wat de structuur van de schrift betreft enzovoort. Dat is echt indrukwekkend als je daar eens een beetje mee bezig bent. Hè? En dat laat ook weer onmiddellijk zien, of onmiddellijk, maar dat laat ook duidelijk zien dat de Bijbel het woord van God is. En zo vind je aan alle kanten daar bevestigingen van, ook in die getallen. En het getal 7 spreekt dan van een volheid, zal ik maar zeggen. En na het getal 7 komt dan het getal 8. En dat is dan in de Bijbel, dat staat voor de vernieuwing, de complete vernieuwing. We mochten vanmiddag een oude zuster begraven vanuit de gemeente in Zeist, waar ik deel van uitmaak. En die is 88 jaar geworden. Nou, mooier leeftijd om dood te gaan is er niet. 88, hè? Nou, u mag van mij allemaal 120 worden, hoor. Daar gaat niet om. Maar dat is wel mooi. 2 dubbel 8, hè? Ja, zij had haar loop volbracht. En in volle zekerheid van het geloof is zij heen gegaan. En ik moet zeggen, dan zijn zulke diensten toch altijd weer prachtig om daar een getuigenis van te geven, hè? En dat je dan kunt zeggen van ja, ik had als thema ook gekozen voor een rouwdienst notabene, leven en overvloed. En dan merk je toch, omdat er toch ook altijd mensen zijn, die komen niet zo vaak in een kerk of zo, hè, of in een dienst of wat dan ook. Maar ja, die moeten natuurlijk wel naar zo'n begrafenis toe en dan lees je zo'n thema voor en dan, ja, dan zie je sommigen kijken, hè, van, huh? Weet je wel? Want ze dachten dat ze naar een rouwdienst gingen. En dan kwam het thema leven en overvloed. Nou ja, dat is mooi, want dat zijn niet mijn woorden. U weet, hè, het zijn de woorden van de Heer Jezus. Maar dat je dan bij de gelegenheid van zo'n begrafenis mag spreken over leven en overvloed. Dat is toch geweldig. Hè? En dan merk je ook aan het eind van zo'n dienst, weet je wel, dat mensen ook, toch op het algemeen, door geraakt worden ook. En dat ze tot die boodschap ook weer zijn werk doet. En dat is mooi om dat te merken. Gods woord is levend en krachtig, broeders en zusters. Laten we altijd maar blij zijn dat we dat woord van God hebben. Hè? En dan is het niet zo dat, heb ik vanmiddag ook gezegd, van, ja, dat wij alles begrijpen wat er in de Bijbel staat. Zo werkt het natuurlijk niet. Ik moet zeggen, het is altijd weer een zoektocht waar je mee bezig bent. Hè? Je zoekt steeds weer naar datgene wat God openbaart. En de ene keer ontdek je dat, en de andere keer ontdek je dat. En er blijven altijd dan weer vragen over, hoe zit dit, hoe zit dat, hè? Ik heb het idee dat, maar, weet je, maar dat is helemaal niet erg. Dat is ook de dynamiek van de Bijbel. Hè? Ik bedoel, op het moment dat we zeggen van, nou jongens, het is klaar hoor, ik snap hem. Nou, dat vind ik link hoor, als ik zo iemand tegenkom. Ik denk van, nou, hè? Nee, want de Bijbel, dat is zo rijk, het woord van God. En daarom is het ook altijd prachtig om gewoon met elkaar zo bezig te zijn. Goed, neem me niet kwalijk dat ik even zo'n inleiding hou. Maar ja, je moet er toch even weer omschakelen en zo. En ook weer even inkomen, hè. die weg van de wereld die naar de voleinding gaat. Dat is een weg die niet verloopt volgens het principe op goed geluk. Gelukkig niet. Want God, de schepper van hemel en aarde. De verlosser, de voleinder van alle dingen. Houdt alles in zijn hand. De God van Israël, zegt de psalmist, de Heere die sluimert nog slaapt. En alles ontwikkelt zich op een bepaalde manier. Maar die ontwikkeling die kan nooit de perken van God te buiten gaan. Zodra het gevaar er is dat zou gebeuren, dan grijpt God in. Dan interveneert God vanuit de hemel. En zo heeft hij deze personen ook. Te beginnen bij Adam, daar willen we vanavond dan ook nog even over hebben. Heeft hij toegesproken. Heeft hij dingen gezegd. Hij heeft ze als het ware op weg gezegd. Ga maar die kant op. En dan, en zo houdt God eigenlijk de boel in de gaten. En zo leidt hij dat alle naar de voleinding van zijn plan. God, de schepper van hemel en aarde, bestuurt de gang van deze wereld naar die nieuwe wereld. En Gods raad, zegt de Hebreeënbrief hoofdstuk 6, is onveranderlijk. Zijn raadsbesluit staat vast. Dat hebben we vorige keer ook gelezen. God heeft zich iets voorgenomen en hij werkt dat ook uit naar zijn voornemen. En wat ons betreft geeft ons dat houvast en zekerheid. En dat is geen sinecure. Ook als je vandaag in de wereld om je heen kijkt, waar alle zekerheden zo'n beetje weg komen te vallen zo langzamerhand, hè, is er één ding dat zeker is en dat is het woord van God. En dat is dat plan van God. En dat is zijn activiteit en daar kunnen we alleen maar blij mee zijn. Laten we eens naar het boek Genesis toe gaan, broeders en zusters. Genesis hoofdstuk 1, hè. Genesis hoofdstuk 1. Ja. Daar wordt gesproken over die zeven dagen, hè. En dat is over het algemeen ook wel een vrij bekend gedeelte natuurlijk. Niet dat het voor iedereen ook door iedereen ook gesnapt is, maar het is wel een bekend gedeelte. En daarin staat ook iets over de mens, hè. Er staat in Genesis 1 vers 26... En God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En God zegende hen. En God zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar. En heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. Tot zover en in het tweede vers, of het tweede hoofdstuk, daar staat nog iets, in vers 7, daar staat, toen vormde de Heere God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten. En zo werd de mens tot een levend wezen. En ook plantte de Heere God een hof in Eden in het oosten en hij plaatste daar de mens die hij gevormd had. En tot zover maar even. Laten wij mensen maken. En dat woord mensen, dat is de vertaling van het Hebreeuwse woord Adam. Adam. En dan voelt u het onmiddellijk al. Adam, ja, dat wordt op de meeste plaatsen in de Bijbel met mens of mensen vertaald. Terwijl het ook een persoonsnaam is. Namelijk van deze eerste mens. Hij droeg de naam Adam. En letterlijk staat er, laten wij Adam maken. En goed, ja, dan heb je direct al te pakken ook dat als er over het menselijk geslacht verder gesproken wordt in de Bijbel, dan gaat het dus over dat adamitische geslacht. Hè, degene die uit Adam zijn voortgekomen. Later schrijft, ik meen dat het Paulus is, hè, in de Handelingen, dat God uit één enkele het gehele menselijke geslacht heeft gemaakt. Hè, wij zijn allemaal uiteindelijk voortgekomen uit Adam. En ook als de late differentiatie ontstaat in de Bijbel, als God de mensheid gaat indelen in volkeren, en dan die volkeren ook nog weer gaat indelen feitelijk in het volk van Israël en de overige volkeren, dan zijn er heel wat verschillen komen daaruit voort. Hè? Neem alleen maar het verschil tussen Israël als het uitverkoren volk, het verbondsvolk, en de overige volken, de heidenvolken, zoals het in deze HSV-vertaling vaak genoemd wordt. Maar één ding hebben Jood en heiden gemeenschappelijk, zal ik maar zeggen, en dat is dat ze uiteindelijk van Adam afstammen. Hè? En dan is in Adam dus dat hele menselijke geslacht ook begrepen. Dat woord Adam overigens, dat komt niet voor in het meervoud. Dat is wel een beetje logisch als het ook een persoonsnaam is. Hè? Ik bedoel, ik heet Peter en geen Peters. Snap je? En zo is het met Adam eigenlijk ook. Dus als wij in onze Bijbel mensen tegenkomen in het meervoud, dan is dat eigenlijk een interpretatie van de vertalers. En dat is niet verkeerd, omdat ja, aan de ene kant zeg ik van, ik wou dat ze dat woord Adam gewoon hadden laten staan. Hè? Dat had ik ook wel prettig gevonden. En dan had er niet gestaan mensen, maar Adamieten. Ja, dat klinkt vandaag helemaal, klinkt dat niet meer. Hè? Want ja, zo zijn we het niet gewend. Maar als dat nou van het begin af aan zo vertaald was, dan waren we er ook aan gewend geweest. Want zo werkt dat vaak. He, en dan had je ook gelijk geweten over wie het ging, weet je wel. Adamieten. He. En, maar goed, men heeft dan vertaald in mensen. En dat geeft ook verder niks. En Adam betekent dan ook soms de soortnaam van dat menselijke geslacht, zal ik maar zeggen. Dus de mensheid in het algemeen. Daarom wordt dan ook wel vertaald met mensen. En verder kan Adam natuurlijk ook gewoon betekenen de afzonderlijke mens. He, als de man bijvoorbeeld, he, als je het vierde hoofdstuk leest, in het eerste vers, daar staat, in deze Bijbel staat daar, en Adam had gemeenschap met Eva, zijn vrouw. He, en ik weet nog uit mijn herinnering, dat de NBG-vertaling volgens mij heeft staan, en de mens nu had gemeenschap met zijn vrouw. Weet je wel? De NBG niet? Ja toch? Ja, volgens mij wel. En ik zie iemand. Nee, sorry. Maar in deze Bijbel, de HSV, heeft men dus dat woord Adam gewoon letterlijk vertaald. En dat is ook niet verkeerd, want je kunt ook gevoeglijk aannemen dat dat Adam was met wie Eva gemeenschap had op dat moment, hè? Ja. En zij werd zwanger en baarde Kain. Dus Adam. En als Adam. In het Hebreeuws, maar dat is een beetje technisch nog, hè, geen lidwoord heeft, dan is het met nadruk ook de persoonsnaam van Adam zelf. En, nou ja, goed, dat zijn dingen die kun je dan in de grondteksten kun je dat destilleren, maar in onze vertaling komt dat niet zo goed tot uitdrukking. Hè, want die lidwoorden enzovoort, dat heeft in het Hebreeuws en voor het Grieks geldt dat ook in bepaalde mate. Toch weer een heel andere betekenis dan in onze taal. Hè. Wat dat betreft zijn die talen die zijn zo geweldig rijk. Hè. En daar kunnen wij met ons Nederlands eigenlijk nauwelijks aan tippen. Vooral vandaag niet meer. Hè. Nee, want onze taal is zo langzamerhand een soort van turbotaal, een sms-taal, een app-taal geworden. Vind je niet? Ja. En want als ik tegenwoordig afscheid neem van iemand die wat jonger is, zeggen later. Of kennen jullie die al of niet? Nee, er zijn een paar hele oude mensen die zeggen nou nee. Geeft niks hoor. Nee, maar zo heet dat tegenwoordig. En die jongens die gaan weg en zeggen later. Ze bedoelen eigenlijk tot ziens en ik hoop dat ik je later nog eens weer ontmoet. Dat bedoelen ze dan. Maar ze zeggen gewoon later. Nou ja, als je naar Brabant gaat, dan zeggen ze ook houdoe. Nou, en hier in Friesland, dan is het ook niet veel beter, hè? Hondje. Ongeveer, hoor. Neem me mijn uitspraak niet kwalijk. Hè? Maar goed, u weet wel, dat hebben we al vaker aan de hand gehad natuurlijk in het Hebreeuws. Dat zijn zulke rijke talen. En dat is toch soms moeilijk om vanuit die grondtekst dingen over te zetten in onze taal. Om dan nog een beetje ook aan te sluiten bij de oorspronkelijke bedoeling van Gods woord. Maar God heeft zijn woord in het Hebreeuws, voor wat het Oude Testament betreft, en het Grieks voor wat het Nieuwe Testament betreft, geïnspireerd. Dus dat is de grondtaal. En daarom is het goed om af en toe, als je met dingen bezig bent, even weer te refereren aan dat wat er eigenlijk oorspronkelijk in Gods woord staat. En gelukkig hebben we daar tegenwoordig ook allerlei hulpmiddelen voor, zodat we dat vrij snel kunnen doen. Ik ben daar zelf erg blij mee, moet ik eerlijk zeggen. En dan kun je in één oogopslag eigenlijk op je scherm zien wat er eigenlijk oorspronkelijk staat. En dat vind ik wel prettig. Ja. Maar fijn. De betekenis van het woord Adam, overigens, is afgeleid van een ander woord, Adama. Adama, je hoort het woord er ook al in. En dat betekent aardbodem. Rode aarde. Rode aarde. Ja, dat is het eigenlijk. En daar komt het woord Adam vandaan. En een aanverwante betekenis van dat woord Adama is ook nog rood zijn. Dat moet je helemaal niet politiek inkleuren of zo. Maar rood zijn. Rode aarde. Ik zeg dat even omdat natuurlijk duidelijk is dat Adam is voortgekomen uit de aardbodem. Dat hebben we zo even gelezen in hoofdstuk 2 vers 7. Hè? Toen vormde de Heere God de mens uit het stof van de aardbodem, de Adama, en blies de levensadem in zijn neusgaten. En alzo, staat er, werd de mens tot een levend wezen, levende ziel, een levend organisme. He, dus enerzijds gevormd uit de aarde, de aardbodem, en anderzijds heeft God zijn adem, zijn geest, ingeblazen. He, en zo werd de mens een levend wezen. He, en dat is dus de mens. He, in zijn totaliteit, als persoonlijkheid. Een levend wezen. En Adam is heel duidelijk verbonden met de aarde. He, niet alleen vanwege zijn afkomst, zijn creatie, maar ook wat zijn naam betreft. He, en dat vind je bijvoorbeeld ook terug bij Paulus in 1 Korinthe 15 vers 47, waar hij schrijft: de eerste mens is uit de aarde, aards. En de tweede mens is uit de hemel. Dat is het verschil tussen Adam en Christus. Want die twee die worden ook in de Bijbel regelmatig naast elkaar en soms ook tegenover elkaar gezet. God wilde de mens maken, staat er, naar ons beeld, zoals we het gelezen hebben in vers 26 van hoofdstuk 1, naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En je zou ook nog kunnen zeggen in ons beeld en naar onze gelijkenis, als je het heel letterlijk vertaalt. En dat woord beeld, dat komt van het Hebreeuwse tselem. Tselem. En dat duidt eigenlijk op een standbeeld. Het wordt bijvoorbeeld ook gebruikt om afgoden aan te duiden waarvoor een beeld is opgericht. Tselem. En zo'n beeld vertegenwoordigt dus iets of iemand. Hè? Want zo'n beeld zelf is natuurlijk niet, ja, daar zit geen leven in. Dat is alleen maar een afbeelding. Daar gaat een diepere werkelijkheid achter schuil. Hè? Zo'n beeld vertegenwoordigt, als het om een afgodsbeeld gaat, De God die daarachter zit. En daarom kom je soms ook hele rare afgodsbeelden tegen. Want mensen die hebben maar wat in elkaar geflanst, weet je wel. Want ja, weten zij veel hoe zo'n afgod eruit ziet. Maar naar hun ideeën vullen ze dat dan een beetje in, zeg maar. Nou ja, goed, dat is tot diep in het christendom doorgedrongen natuurlijk. Want zo komen wij ook allerlei afbeeldingen van de Heer Jezus tegen, hè. Ja. Ja, maar niemand weet hoe die eruit zag. Dus ik ben benieuwd. Maar de mens is daar gevoelig voor, denk ik, om dat soort beelden te willen hebben. He, want ja, en er wordt ook tegenwoordig wel eens gezegd met onze informatiemaatschappij, waar alles in beelden moet worden uitgedrukt, zeg maar van ja, maar één beeld zegt meer dan 1000 woorden. Heb je die uitspraak wel eens gehoord? Ja. Ja, maar als je de Bijbel kende, zeg je nou, het is precies andersom. Eén woord van God zegt meer dan 1000 beelden. Want je moet je afvragen, waarom staan er in de Bijbel geen plaatjes? De Heere God die kon toch wel hij kon toch wel iemand vinden en een gave geven om te tekenen? He? Ja, ik bedoel, ook al was dat inmiddels bijna 6000 jaar geleden. Ik bedoel, kan ons dat schelen? Er was voor de Heere God toch geen punt. Als later Mozes de tabernakel moet uitvoeren naar het model zoals hij dat bij de Heer in de hemel gezien had op die berg, weet je wel. Dan gaat God een aantal kleermakers, gaat hij met zijn geest vervullen. Moet je je voorstellen, geestvervulde kleermakers. Hè? Denk je nou, moet dat nou? Want die gasten die doen niks anders dan de hele dag met naald en draad bezig zijn enzovoort. Hè, die kunnen dat wel. Nee, maar God wilde dat allemaal precies zo hebben zoals het in zijn gedachten was. En daartoe vulde hij ze met zijn geest. Hè? God vertoonde daar niet een PowerPoint presentatie over de tabernakel alvast. Dat had ook nog gekund, hè. Ja, we moeten niet net doen of Bill Gates origineel is. Dat had allemaal gekund, maar het is niet gebeurd. God vervulde hem met een geest van wijsheid. En zo moeten wij het vandaag ook doen, broeders en zusters, zonder plaatjes. En wij hebben natuurlijk ook wel gauw de neiging om dingen die we in de Bijbel te lezen, te verbeelden, uit te beelden, soms ook in schemaatjes. Nou, noem eens wat. Waar kom je een schema tegen in de Bijbel? Ergens. He, tuurlijk zit een geweldige structuur in de schrift vanuit de oorspronkelijke teksten. He, maar soms denk ik wel eens van ja, het was handig geweest als de Heer God even op een rijtje had gezet zo, weet je wel. Punt 1, 2, 3, 4 en zo. Ja, nee, maar God heeft dat niet gedaan. En dat is met beelden precies zo. Zeg u? Wat is ermee? Ja, oké. Okay. Doordat de maten enzovoort erbij staan. Ja. Ja, maar dan nog vraag ik me af of het model wel helemaal in overeenstemming is met wat hier staat. Hè? Ja, volgens Huibers wel natuurlijk. Nou, die vaart ermee rond op het ogenblik, geloof ik. Hè? Maar, nee, maar je begrijpt wat ik bedoel toch. Hè? En ik geloof dat dat belangrijk is, broeders en zusters. Want, ja, dat is nou even het onderwerp niet, dus ik zal er niet te veel over zeggen. Maar, kijk, wij leven tegenwoordig natuurlijk in een maatschappij, in een wereld die vol is van beelden, hè. Ik bedoel, nou, ja, ik kijk ook niet zo heel veel televisie. En als ik kijk, dan gaat het me hoofdzakelijk om het nieuws of zo. Want al dat andere, maar je wordt er tureluurs van. Je kan met goed verzoen zowat niet meer naar een programma kijken. Zo vlug moet het allemaal. Hè? Zelfs als ze mensen interviewen, dan stellen ze een vraag. En dan heeft zo iemand twee woorden gesproken. En begint ze alweer met de volgende vraag. Het moet allemaal snel, snel, snel en flitsend zijn. Beelden, weet je wel. Zo gaat dat. En nou ja, goed, zo moet ook binnen het christendom moeten er allerlei tamtam enzovoort gemaakt worden en beelden bijkomen, weet je wel. Terwijl ik zelf het idee heb van ja, God heeft die beelden niet in de Bijbel. Hij had best iemand kunnen met zijn geest kunnen vervullen om de tekeningen in te zetten, dat we een beetje wisten hoe het eruit zag en zo, maar God heeft dat niet gewild. En ik geloof dat ik weet waarom dat niet zo is. Want weet je wat het is? Kijk, als je een beeld ziet, dan ga je eigenlijk concentreren op dat beeld. Terwijl God wil dat je door zijn geest gevormd wordt. En daarom is het enige wat belangrijk is, dat is dat je het woord van God leest, hoort. En dat dan vervolgens door Gods geest gewerkt wordt aan het begrip daarvan in je eigen gedachten. En dat is voor iedereen weer verschillend. Dat is ook, ja, ik denk ook een bepaald geheimnis. Dat kun je ook allemaal niet narekenen en uittekenen, maar het is wel een bijzondere werkzaamheid van Gods geest in combinatie met Gods woord. En dat vind ik toch ook wel weer wat hebben eigenlijk. He, dat ook in 2013 de Heere God zich niet conformeert aan de flitsende samenleving waarin wij zo nodig moeten leven. En dat heeft doorgewerkt, ook tot diep in het christendom aan toe, ook allerlei diensten. Ja, ik bedoel, dan word je een keer gebeld of je voor wil gaan in een jeugddienst. En dan ben je een beetje aan het praten enzovoort. Dan wordt er alles, maar dan komt een of andere jeugdband komt er dan bij en weet ik wat. En dan uiteindelijk, ja, hoe lang kan ik spreken? Ja, nou, het liefst niet langer dan een kwartier. Nou, dat doe ik dus niet meer, hè. Nee, dan zeg ik gewoon, jongens, zoek maar een ander. Ik mag wel een uur lang naar die herrie van die band luisteren, hè. Mooi of niet mooi, maar ik bedoel, daar zit je dan middenin. Maar als het om het woord van God gaat, dan moet je binnen een kwartiertje moet je wel klaar zijn. En ik heb zelfs een keer gehad dat men zei 10 minuten. Ja, serieus? 10 minuten, wat is dat? Ja, dan ben je net, dan kom je net op gang. Ja, jongens. Maar verder gaat alles goed. Zo'n beeld vertegenwoordigt dus iemand, maar hoeft hem nog niet noodzakelijkerwijs af te beelden. Want dat is eigenlijk wat ik eventjes ook wilde zeggen. Zo'n tselem, dat is een beeld, een standbeeld, dat vertegenwoordigt iets of iemand. Maar dat zegt niet noodzakelijk dat dat beeld exact een kopie is van. Een soort foto, zal ik maar zeggen. Die gedachte zit in het woord tselem. Het hoeft dus niet per definitie een gelijkend portret te zijn. Dat de mens, Adam, het beeld Gods is, dat betekent dus in de eerste plaats dat hij God op aarde vertegenwoordigt. Begrijp je? En dan vervolgens staat er ook nog het woord gelijkenis, naar onze gelijkenis. En dat is in het Hebreeuws demut, met th op het eind, zeg maar. Dus niet ons woord demut, maar demut, dat duidt op overeenkomst. Dat wil zeggen, de mens zoals God zich geformeerd heeft in die tijd, die lijkt op God. Daar zit de gedachte van overeenkomst in. En die gelijkenis, die moet je vooral zoeken in morele zin, dus in de geestelijke toestand van de mens. De mens werd uit de aarde gevormd, zo kreeg hij model. En God blies zijn geest in hem. En als die geest er niet zou zijn, ja, dan zou het een pop zijn bij wijze van spreken, maar er zit niks in. Dan is het niks. En dan is het alleen maar een lichaam. En maar juist door de aanwezigheid van Gods geest krijgt die mens gelijkenis met God, hè, lijkt op God. En dat heeft dan te maken met het feit dat de mens verstand heeft, hè, dat de mens gevoel heeft, dat de mens een wil heeft. He, en daardoor is een mens ook principieel verschillend van een dier, bijvoorbeeld. He, want een dier, dat wordt in de Bijbel genoemd een redeloos wezen. He, dat wil zeggen zonder verstand. He, een dier is niet bij machten om zelfstandig na... Ik zit even te kijken of Maria Tieme niet in de buurt is. Maar een dier heeft geen vermogen om zelfstandig na te denken, weet je wel, zoals de mens dat heeft. He, en ja, wat een dier doet, dat heeft allemaal te maken met instincten enzovoort, zo noemen we dat dan. He, en dan nog sta je soms te kijken hoor, hoe dieren dat doen. He, je zou haast denken dat ze soms nadenken, die dieren, weet je wel. Ja, maar vergis je niet, een dier volgens de Bijbel is een redeloos wezen. He, er zijn zelfs sommige mensen, Judas bijvoorbeeld, die vergelijkt mensen met redeloze wezens. Het zijn dan dwaalleraren die een hele hoop uitkramen, maar het is niet in overeenstemming met het woord van God. Dus het zijn het redeloze wezens. Ze praten, zouden wij zeggen, als een kip zonder kop. En ik zal u vertellen, in mijn jonge jaren, toen ik ook in het noorden woonde, toen heb ik wel eens kippen zien lopen zonder een kop. Hebben jullie dat ook wel eens gezien? Ja, dat is toch een raar gezicht als je dat voor het eerst ziet. He, ik heb het later veel meer gezien hoor, want ja, ik woonde ook op het platteland en er werden veel kippen geslacht op zijn tijd natuurlijk. Ja, hè? Ja, maar dan zag je ze zo wegsprinten. Ja, duurde niet lang. Maar wat heb je nou als je een kip zonder kop hebt, hè? Dus er kan nog wel wat leven in zitten enzovoort, maar er is geen overleg meer, hè? Er is redeloos wezen, hè? Nou, dat zijn een paar woorden die we hier dan in het begin tegenkomen. Maar er is meer, want... wat dat beeld en die gelijkenis betreft, is het ook wel opvallend dat nadat de zonde zijn intrede gedaan heeft, hè, wij noemen dat dan over het algemeen zondeval, hoewel dat woord in de Bijbel niet voorkomt. Hè, maar ja goed, om even kort aan te geven wat je bedoelt, is wel handig natuurlijk, maar het is een woord wat in de Bijbel niet voorkomt. Maar na die gebeurtenis wordt er wat anders gezegd over die gelijkenis en zo. Als je even naar Genesis 5 toe gaat. En daar vinden wij het boek van de afstammelingen van Adam. En daar staat in hoofdstuk 5 vers 1. Hè, dit is het boek van de afstammelingen van Adam. Op de dag dat God Adam schiep, maakte hij hem naar de gelijkenis van God. Dat is weer dat woord gelijkenis, demoed. Hè. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen en hij zegende hen en gaf hun... de naam mens, hè, Adam, op de dag dat ze geschapen werden. En Adam leefde 130 jaar en verwekte een zoon naar zijn gelijkenis. Zie je? Zijn gelijkenis. Ook dat woord demoed. Hè? Naar zijn beeld. En hij gaf hem de naam Set. Hè? En dus die morele overeenkomst... voor zover die betrekking had op de Heere God zelf, die was in verband met de zonde komen te vervallen. He, althans niet meer van die standaard, he, van die vorm zoals die voor de zondeval, vergeef je me dat ik het woord af en toe even gebruik, was. He, want de toestand toen de zonde nog niet zijn intrede daadwerkelijk had gedaan, was natuurlijk een andere toestand waarin de mens wandelde in de hof met zijn vrouw en ook de Heere God daar, wandelde in de avondkoelte, weet je wel. Het wordt heel romantisch, wordt dat ook vermeld in de Bijbel. Als je erover nadenkt, wat moet er toch geweldig geweest zijn eigenlijk. Hè? Maar na die zondeval, ja, is er wel een kink in de kabel gekomen, menselijk gesproken. Bij God niet, maar menselijk gesproken. En ziet de zaak er toch een beetje anders uit. En ik vind het wat dat betreft ook wel opvallend dat hier zo nadrukkelijk gezegd wordt dat hij een zoon verwekte. Hier wordt ook niet over de schepping van de zoon gesproken of zo. Hè? Nee, dat was alleen God voor Adam en Eva. Maar hier wordt een zoon verwekt. En dan staat er naar zijn gelijkenis en naar zijn beeld. En het is net of daar toch iets in zit van... Denk erom dat die gelijkenis ten opzichte van de Heere God veranderd is. En dat nu de zoon van Adam en de zonen van Adam, want er komt nog een hele rits achteraan. En dat gaat door tot op de huidige dag, zal ik maar zeggen. Allemaal voortgekomen zijn, verwekt zijn, de een na de ander, naar het beeld en de gelijkenis van Adam. En nou ja, dat heeft natuurlijk met de zonde te maken. De zonde heeft zich daar geopenbaard en sinds die tijd is de zonde door alle mensen ook doorgegaan, zegt Paulus in de Romeinenbrief. En dat betekent ook dat alle mensen zondaars zijn. En het hele menselijke geslacht is eigenlijk, heeft in Adam destijds al gezondigd. Hè. Ver voordat ik geboren was, was dat al een feit. Hè, dus wat dat betreft kon ik er ook niet zoveel aan doen natuurlijk. Maar ik heb wel de gevolgen ervan ondervonden. Hè. En dat geldt voor alle mensen. Voor de zondeval verkeerde de mens in een staat waarin hij omgang kon hebben met God. He, vrije omgang met God. Er was geen scheiding tussen God en de mens. He, die is door de zonde wel gekomen. Ik heb gisteren ergens op een bijbelstudie nog een tekst gelezen uit Jesaja 59. Dat is ook zo indrukwekkend eigenlijk wat er staat. He. Dat de Heer op een gegeven moment zegt van ja kijk. Mijn arm is niet te kort om te verlossen. Mijn oor is ook niet onmachtig om te horen. He. Met andere woorden, God zegt het ligt allemaal niet aan mij. Maar het zijn uw ongerechtigheden. Die scheiding brengen tussen u en uw God. Weet je? En dat is natuurlijk het punt met die zonde. Hè? Dat brengt scheiding. Hè? Dat brengt een kloof teweeg tussen de mens en God. En na de zondeval plant dan de mens zich voort. Dat wil zeggen dat alle mensen die later geboren zijn, dus ook naar het beeld en de gelijkenis van Adam zijn. Hoewel zij wat de vorm, wat het uiterlijk betreft, min of meer gelijk gebleven zijn, is daar door de zonde natuurlijk een wezenlijke scheiding gekomen tussen God en de mens. Dat wil zeggen, er is één belangrijke uitzondering als het gaat om alle nakomelingen van Adam. Eén belangrijke uitzondering en dat is de Heer Jezus Christus. Die wel degelijk een nakomeling is, zelfs een erfgenaam is van Adam. En hij heeft inderdaad ook gewandeld hier op aarde in een lichaam aan dat der zonde gelijk. Dat wil zeggen een vernederd lichaam. Terwijl er geen zonde in hem was. He, wat zijn karakter betreft. Hij is natuurlijk niet verwekt door het vlees. Hij is niet verwekt door een man. He, want hij is door de Heilige Geest verwekt in de maagd Maria. He, en dat is het bijzondere, die maagdelijke geboorte. He, dat is zo bijzonder dat er een heleboel mensen zijn die zeggen, ja, maar dat kan niet. En omdat het dan niet kan, geloof ik het ook maar niet, weet je wel? Zo werkt het dan vaak. Terwijl het eigenlijk, als je de Bijbel goed leest en onderzoekt, dat is het juist het unieke van de persoon van de Heer Jezus, dat hij, ja, dat er voor hem geldt. Hè? Kijk, ik ben voortgekomen uit de vrijage tussen een man en een vrouw, zal ik maar zeggen, weet je? En dat geldt voor u allemaal. Maar de Heer Jezus, hè, de Heilige Geest zal over u komen. En hetgeen in u verwekt zal worden, zal zoon van de Allerhoogste genoemd worden. Dat was bijzonder. Dat tekent het unieke van de persoon, van de mens, Jezus Christus. En dat vind ik zo indrukwekkend dan ook. Dus, en dan voel je wel waarom dus, want de tegenstander die zit daar natuurlijk ook achter, waarom die maagdelijke geboorte ook juist in discrediet gebracht is in de loop der tijd. Ja, want er is de tegenstander natuurlijk alles aan gelegen om dat voor de mensen belachelijk te laten lijken. Ja, dat moet je toch niet geloven. Dat geloof je toch zelf niet? Dat een vrouw een kind baart zonder dat een man bij te pas is gekomen en zo. Dat kan toch allemaal niet? Weet je wel? En daar zie je dat voor Satan best een belangrijk item is. Want het gaat daarbij juist om de integriteit en het unieke van de persoon van Christus. En dus, ik bedoel, maar dat is niet zomaar een vergissing, hoor. Als de maagdelijke geboorte wordt ontkend. He, dat heeft te maken met het wezen. En alles wat bij de Heer Jezus hoort. Wat ik ook mooi vind, dat is dat Adam zijn zoon de naam Seth geeft. Hè? Want u weet wel, Seth, ja, dat staat ook in vers 25 van hoofdstuk 4. Want eerst waren daar Kain en Abel. Hè? Nou, die geschiedenis kent u ook wel, wat er met die twee gebeurd is, weet je wel? Ja. En dat is nou eenmaal zo gegaan met de mens. Hè? Toen ze met z'n tweeën waren, kreeg ze een beetje oneenigheid. En er waren er namelijk vier mensen op aarde en de eerste moord werd al gepleegd. Dus ja, wat doen wij moeilijk? als we met bijna 7 miljard mensen op deze aardkloot bivakeren.
Hè?
Maar goed, dat is kenmerkend voor de menselijke geschiedenis. En dan Abel, hè, die delft het onderspit, althans oppervlakkig gezien. En dan staat er in vers 25, en Adam van hoofdstuk 4. En Adam had opnieuw gemeenschap met zijn vrouw en zij baarde een zoon en zij gaf hem de naam Set. Want, zei ze, God heeft mij een ander nageslacht gegeven in de plaats van Abel. Kain heeft hem immers gedood. Set, dat betekent inderdaad vervanging. Het kan ook vergoeding betekenen. He, dat is ook mooi hoor, die betekenissen. Vervanging. Want Set kwam in de plaats van Abel, zal ik maar zeggen. He, en Set is ook de eerste erfgenaam van Adam dan in dat rijtje van de geslachten. En hij is een vervanging dus, maar tegelijkertijd is hij ook een vergoeding. Want dat heeft natuurlijk wel verdriet gekost voor Eva en Adam ook ongetwijfeld dat die Abel gedood is. He, dus het is ook een vergoeding. En daarom wordt het ook wel met plaatsvervanger vertaald. Hè? Maar u voelt wel dat dat alles natuurlijk ook weer wijst op de persoon van de Heer Jezus Christus. Hè, want hij is gekomen in onze plaats als mens. Om op aarde te leven als mens. Hè, en wat wij als mensen behept met de zonde nooit zouden kunnen, broeders en zusters. Dat heeft de Heer Jezus in zijn leven op aarde volbracht. En als wij het over het volbrachte werk van Christus hebben, dan denken wij onwillekeurig vaak gelijk aan dat kruis. Maar je moet natuurlijk wel bedenken dat daar een hele weg aan vooraf gegaan is. He, van de geboorte van de Heer Jezus. En nou ja, van over zijn jeugd is eigenlijk niet zoveel bekend, althans niet in de Bijbel. Het grootste gedeelte van de evangeliën gaat over zijn openbare optreden. En dat begon toen de Heer Jezus 30 jaar oud was. En toen werd hij gedoopt in de Jordaan. Daalde de geest neer in de vorm van een duif. Klonk er een stem uit de hemel. Die zei, deze is mijn zoon, de uitverkoren in wie ik een welbehagen heb. Weet je, en zo werd de Heer Jezus daar ja, als de Messias aangewezen, zal ik maar zeggen. Hè, de beloofde Messias. Tegelijk de Zoon van God. En nou, toen heeft hij geleefd, op aarde gewandeld, gesproken met mensen, dingen gedaan, wonderen, tekenen, nou noem het allemaal maar op. En ondertussen was hij in alles gehoorzaam aan de wil van God. In zijn leven. Paulus schrijft later in Filippenzen 2 dat hij gehoorzaam geworden is tot de dood, ja de dood van het kruis. Dat betekent dus dat hij in heel die periode daarvoor afgaat gehoorzaam geweest is. Tot in het laatst aan toe. En een van de laatste uitspraken van de Heer, die kennen wij ook nog wel. En daar in de hof van Gethsemane, Heere, Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En zo heeft hij de wil van God volbracht. En God had een welbehagen in hem. Hij openbaarde de liefde van God. En er is niet een mens in de wereld geweest die rondgewandeld heeft in zo'n lichaam zoals wij die ook bezitten. He, die zo ja, in overeenstemming met die wil van God heeft geleefd en gewerkt en alles heeft gedaan. Daarin is ook de Heer Jezus weer uniek. He, en in dat opzicht is hij ook weer een plaatsvervanger. He, want dat rechtvaardige leven feitelijk, he, dat is uiteindelijk ook aan ons toegerekend. He, en als wij zeggen we zijn gerechtvaardigd. Door het verlossingswerk van de Heer Jezus. Ja, dan heeft dat te maken met zijn leven op aarde. Dan heeft dat te maken met zijn verzoeningsdood aan het kruis van Golgotha. En dan heeft dat te maken met zijn opstanding uit de dood. Waarin het nieuwe leven is geopenbaard. En als je in hem gelooft. Dan weet je ook dat je gerechtvaardigd bent op grond van zijn volbrachte werk. Maar daar hoort heel dat leven ook bij. En dat is ook wat Paulus duidelijk zegt, wat in onze vertalingen dan een beetje ja, misgegaan is. Tenminste, de oude vertaling heeft het gelukkig nog wel altijd. Maar daar hebben we het ook wel eens over gehad, weet je wel, dat wij gerechtvaardigd zijn geworden, zoals Paulus zegt in Romeinen 3, door het geloof van Christus. Weet je nog? In onze vertalingen staat in Christus, maar dan staat origineel in de tekst van Christus. Het geloof van Christus. De trouw, de gehoorzaamheid van Christus. Dat is het fundament. En dat heeft God ons toegerekend. Hem die geen zonde gekend heeft, zegt Paulus in 2 Korinthe 5 vers 21. Heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. En dat is ook wel geweldig om dat zo te bedenken. Hij is geboren uit de maagd Maria. En nou ja, dat betekent dat hij ons in alles gelijk geworden is, toch uitgenomen de zonde. Zoals de oude vertaling dat ook zegt. En de Heer Jezus was niet belast met de zonde natuur. Zoals elk ander mens. En nou ja, vandaar ook dat een paar maal in zijn leven op aarde ook de stem van God klonk uit de hemel. En zei: deze is mijn zoon, de geliefde in wie ik mijn welbehagen heb. Even kijken, we moeten even naar Genesis 1 terug. Want, en daar gaat het natuurlijk ook om als we het hebben over de stappen in het plan van God. En dat Adam de eerste persoon is tot wie God spreekt. Want u weet, alles komt tot stand door het woord van God. Hè? En hier staat in Genesis 1 vers 28. En God zegende hen en God zei tegen hen: wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar. En heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. En wees vruchtbaar en word talrijk, vervult de aarde en onderwerpt haar. En zo sprak God tot de mens, tot Adam, en stuurde hem vervolgens op weg. En hoewel hier ja, in de zijvorm gesproken wordt, hè, want ook de vrouw was natuurlijk verbonden met Adam, is het toch zo dat die opdracht in de eerste plaats Adam geldt. Hij is de hoofdverantwoordelijk. Hij was ook het hoofd van zijn vrouw. En dat is de hiërarchie die God nou eenmaal in de schepping heeft neergelegd. Dat de man het hoofd is van de vrouw. En dat was toen natuurlijk ook zo. Dus de verantwoordelijkheid lag bij hem. En voor hem geldt met name ook die opdracht. En ja, dan moet ik even met u naar het Nieuwe Testament. Naar Lucas hoofdstuk 3. Of ik moet niks natuurlijk, maar dat doe ik even. Want daar vind je een heel geslachtsregister van de Heer Jezus. Lucas hoofdstuk 3. Even ter onderstreping ook van wat ik zo even zei. Dat het feitelijk de opdracht is die God aan Adam gegeven heeft. En dat heeft te maken met wat hier gezegd wordt bijvoorbeeld in Lucas hoofdstuk 3. En want daar staat in vers 23. Dat is het geslachtsregister dat begint zeg maar bij de Heer Jezus. En hij, Jezus, was ongeveer 30 jaar toen hij zijn dienstwerk begon. En hij was, naar men dacht, ja, je kunt ook nog vertalen naar de wet, de zoon van Jozef. De zoon van Heli. De zoon van Matat. Nou, wacht even. Als u ook een HSV hebt, net als ik, dan ziet u dat er staat de zoon van Jozef met een hoofdletter. Nou, dat hebben de vertalers gedaan hoor, want in de oorspronkelijke teksten heb je geen verschil tussen hoofdletters en kleine letters. Dus dat hebben de vertalers gedaan. Maar er staat de zoon van Jozef, staat er gewoon geschreven, en dan vervolgens de zoon. En dat zoon staat cursief. Zie je dat? Ja, en dat komt omdat het er in de grondtekst niet staat. He, maar goed, men heeft het opgevat als zijnde, ja, het kan niet anders. Dat moet, om het even wat duidelijker te maken, weet je. Maar wat er eigenlijk gewoon staat is, nou, men dacht, de zoon van Jozef, van Heli, van Matat, van Levi, van Melchi, van Jozef. Zo gaat dat maar steeds door. In de originele tekst. In het Grieks. En dan kom je dus vanzelf een keer bijvoorbeeld in vers 31 bij David terecht. He, van Melias, van Mainan, van Matata, van Nathan, van David en van Isaï, weet je. Het gaat natuurlijk terug he, naar de oorsprong. En als je nog wat verder gaat, en dan kom je in vers 34 bijvoorbeeld nog een bekende figuur tegen, namelijk Abraham. He, van Jacob, van Isaac, van Abraham. En dan uiteindelijk, dan kom je bij het laatste vers van dit hoofdstuk. Van Enos, van Seth, van Adam, van God. Zie je? Ja. En de manier waarop dat dus in de grondtekst, met andere woorden, de manier waarop God dat destijds dus door de inspiratie van Gods geest heeft laten optekenen, is dat er gesproken wordt over de Heer Jezus, de zoon van Jozef, en via al die tussenstations ook de zoon van David, ook de zoon van Abraham en ook de zoon van Adam en uiteindelijk van God. En maar dat betekent dat in dat zoonschap Adam ook gezien kan worden als de zoon van God. Niet op de manier zoals de Heer Jezus dat is, dat begrijpt u wel, maar op de manier van de geslachtsbenoemingen. Want die geslachten, en daarom staan die geslachtslijsten ook in de Bijbel, hier staat er eentje in Lucas 3, er staat er ook eentje in Matthäus hoofdstuk 1, hè. Nou, die staan niet voor niks in de Bijbel, die staan om aan te tonen dat de Heer Jezus de erfgenaam is. Want het begrip zoon, vanuit het Hebreeuws, heeft de betekenis van erfgenaam. He, dat woord zoon, ben, he, ben, denk aan Benjamin, he, dat komt van een Hebreeuws werkwoord, bana, en dat betekent bouwen. En de gedachte is dat door de zoon eigenlijk de vader wordt gebouwd. Of de moeder, net even van welke kant het bekeken wordt. Hè, wordt gebouwd. En dat betekent wordt uitgebreid. Wordt voortgebouwd. Hè. En als het om de Heer Jezus gaat, dan staat van hem geschreven in de Bijbel, in de Hebreeënbrief, dat hij de erfgenaam is van alle dingen. En ja, hij is de zoon van God, hij is de zoon ook van Abraham, hij is de zoon ook van David. En hij is uiteindelijk ook de zoon van Adam. En dat is een uitdrukking die kom je in het Nieuwe Testament regelmatig tegen. Alleen dan staat het woord Adam er niet, want in het Grieks staat er dan wat anders, namelijk de zoon des mensen. Dat is een bekende, hè? Ja, de zoon des mensen, zo staat het dan in deze HSV, staat ook de zoon van de mens. Of mensen, ik weet het niet eens eigenlijk, maar zo heb ik het van jongs af aan geleerd. De zoon des mensen. Hè? Maar dat is dus tweede naam van enkelvoud, hè? Och, wat zal wijlen mijn juf Nederlands trots op mij zijn dat ik dat zomaar zeg. Hè? Dat had zij niet kunnen vermoeden toen ik nog op school zat. Dat is tweede naam van enkelvoud. De zoon des mensen. En dat betekent dus de zoon van de mens. Welke mens? Ja, van Adam. En in het Hebreeuws, in het Oude Testament, als je die uitdrukking tegenkomt, des mensen zoon of de zoon des mensen, dan staat er dus ook de Ben Ha-Adam. De zoon, de erfgenaam van Adam. En dat is prachtig. Maar dat betekent dat dat zoonschap, dat erfgenaamschap, dus feitelijk vanaf de Heer Jezus via David, via Abraham, teruggaat naar Adam en uiteindelijk terechtkomt bij God. Zodat Adam, en dat is belangrijk ook in verband met ons onderwerp, dat plan van God, die stappen in dat plan van God, hem dus feitelijk aanstelt als de erfgenaam van datgene wat God bereid had in deze wereld. En hij is dan de eerste. Kijk, en dat is wel mooi om eigenlijk de erfgenaam van de wereld, hè? De kosmos. Dat is wel mooi als je even met me naar Romeinen 4 wil gaan, alstublieft. Romeinen hoofdstuk 4. Dat gaat even over Abraham. En dan gaat het me helemaal niet even om het onderwerp hoor, van dit hoofdstuk. Maar even om wat er dan gezegd wordt. In verband met ons onderwerp. Want er staat er op een gegeven moment in Romeinen 4. Eens even kijken, vers 13. Want staat er: niet door de wet is de belofte aan Abraham of zijn nageslacht gedaan, dat hij een erfgenaam van de wereld zou zijn, maar door de gerechtigheid van het geloof. En waar het nu even om gaat is die uitdrukking erfgenaam van... Abraham wordt hier dus genoemd erfgenaam van de wereld. En dat woord wereld is de vertaling van kosmos. Dus de geschapen werkelijkheid. De geschapen ordening. En dat klopt ook wel, want we hebben net namelijk in die geslachtslijst gezien dat Jezus de zoon was van Jozef, van Heli, van Matat en op een gegeven moment van David en op een gegeven moment van Abraham. En wat in die geslachtslijsten genoemd wordt, dat zijn dus de erfgenamen. En elke erfgenaam op zijn beurt, ja, was weer de erfgenaam van waar Adam de erfgenaam van was, namelijk van de kosmos, van de geschapen werkelijkheid. En dat gold ook voor Abraham, dat gold ook voor David, dat gold voor al die erfgenamen. En uiteindelijk komt dat erfgenaamschap, komt dan terecht bij de persoon van de Heer Jezus Christus. En nou ja, goed, zo zijn er meer dingen die God geregeld heeft. Dit heeft natuurlijk betrekking op de kosmos im ganzen Großen, hè, zeggen ze hier een paar kilometer verderop. Weet je wel, in totaliteit. Later merk je ook dat de Heer Jezus ook de zoon is van Abraham. De erfgenaam van Abraham. En dat heeft dan te maken met de toewijzing van het land dat de Heere God voor het volk van Israël op aarde gereserveerd heeft. En nog later merk je dat de Heer Jezus Christus ook de zoon van David is. Zo wordt hij in de Evangelie ook verschillende keren genoemd. De zonen Davids. En dat betekent dus dat hij ook uiteindelijk de erfgenaam is van de troon... Het koningschap van Israël dat God onder David heeft ingesteld, daarvan is de Heer Jezus de erfgenaam. En uiteindelijk ja, is hij dan ook nog de zoon van God. Dat wil zeggen dat ook alles wat ja, van God zelf is, wat met de hemel te maken heeft enzovoort, wat dus een dimensie boven deze wereld uitstijgt, ook daarvan is Christus de erfgenaam, zodat hij de erfgenaam is van alle dingen. En dat is bijzonder, ja. Dat is niet zomaar iemand. In het volgende hoofdstuk overigens, in hoofdstuk 5. Misschien, we zijn er nou toch in de buurt. Kunnen we dat vers nog even lezen. En daar staat ook, en dan gaat het even weer niet om het onderwerp, maar wat er staat. Vers 14 van hoofdstuk 5, daar staat, toch heeft de dood geregeerd van Adam tot Mozes toe. Ook over hen die niet gezondigd hadden met eenzelfde overtreding als Adam. En dan staat erbij, die een voorbeeld is van hem die komen zou. En dat woordje voorbeeld, dat is in het Grieks typos. Typos, daar is ons woord type van afgeleid. En u weet wel, u hebt wel eens vaker gehoord of gelezen over typologie. Hè? Ja, daar moet u iets van weten. Typologie. Schaduwbeelden. Nou, dat woord typologie, dat komt daar vandaan. David... was de vader van de Heer Jezus, in de lijn van het erfgenaamschap, maar tegelijkertijd was David ook een type van Christus. En zo zijn er in de Bijbel vele personen, typen van Christus. Denk maar eens aan Jozef bijvoorbeeld. Ik bedoel nu even Jozef, de zoon van Jacob, hè? Dat is een type van Christus. En zo zijn er vele typen. Mozes als de profeet, is een type van Christus. Ja, nou ja, dat is ook niet zo moeilijk te bedenken hoor, want alles in de schrift wijst op Christus. Hij is het middelpunt van Gods openbaring. Maar weet je nou, het bijzondere is dat Jozef, David, nou ja, daar kun je de typologie ook zo uit opmaken natuurlijk als je een beetje de Bijbel leest. Maar de enige van wie het letterlijk gezegd wordt dat hij een type was van Christus, type van de Heer Jezus Christus, is Adam. En dat vind ik ook wel weer mooi dan. Een beeld van de komende. He, van hem die komen zou. Namelijk van de Heer Jezus. Nou, dat wordt door Paulus in dit verband om een bepaalde reden gezegd. Maar in het algemeen gesproken geldt het natuurlijk ook dat Adam een type is van Christus. En nou ja, de moraal van dit verhaal, broeders en zusters, is dan ook dat ja, uiteindelijk de opdracht die God ooit aan Adam gaf. En we hebben het gelezen in Genesis 1, hè. Vervult, wees vruchtbaar en word talrijk, vervul de aarde en onderwerpt haar, dat God uiteindelijk, dat die opdracht die God aan Adam gaf, uiteindelijk wordt uitgevoerd door zijn erfgenaam, namelijk door Christus. Door de zoon van Adam. Want laten we eerlijk zijn, Adam moest de aarde onderwerpen. En vervolgens lezen wij in Genesis 2 dat God hem nam en hem in de hof plaatste. En nou ja, dat spreken van God tot Adam, dat vindt dus uiteindelijk zijn vervulling in de erfgenaam van Adam, die ook de erfgenaam is van alle dingen. In de eerste plaats heeft dat betrekking op zijn eerste komst, daar ging het eigenlijk over in Romeinen 5. De komst van Christus in vernedering. Want ja, ook als het gaat om de zonde. U kent allemaal wel de uitdrukking, de term erfzonde. Dat is ook iets wat in de Bijbel niet voorkomt, maar u kent de term wel. Maar Adam had gezondigd. En dat kleefde dat hele menselijke geslacht aan, ook al die erfgenamen. Totdat de Heer Jezus kwam, die van zichzelf geen zondaar was. En toch heeft God hem tot zonde gemaakt. Dus dat was het eerste wat hij in de komst, in zijn vernedering gedaan heeft. Hij heeft feitelijk die erfenis van Adam, ja, daar was hij ook de erfgenaam van. En heeft dat probleem uiteindelijk van de zonde wat bij Adam is ontstaan, is door de erfgenaam opgelost. En zo heeft God het ook allemaal bedoeld. Want ik zei al, van ja, wij hebben het over een zondeval, weet je wel. Alsof iemand gestruikeld is of zo, weet je. Want dat impliceert het woord dan een beetje, hè? Ja. En dan heeft God die mens gemaakt en die heeft hem daar neergezet in die hof en zo. En zijn vrouw erbij en die twee hadden het goed met elkaar. En waar rempel zijn, dan gaat het mis. Joppie. Hè? Ja. Nee, voor ons misschien, maar voor God niet, hoor. Voor God niet. Nee, want dat is ook een grote vergissing die we dikwijls maken. Dat we in het Oude Testament lezen in Genesis, weet je wel. Als God die aarde formeert en alles wat erbij hoort. En op de zesde dag de mens ook creëert. Dan staat er steeds weer, en God zag dat het goed was. En op plaats dan ziet God zelfs dat het zeer goed was. En dan hebben wij daar per ongeluk, hebben wij ervan gemaakt. God zag dat het volmaakt was. Dat impliceert dat je dan vervolgens ook moet zeggen, God zag dat het zeer volmaakt was. En daar houdt het al op, want dat kan niet. Iets kan niet zeer volmaakt zijn. Ja? Nee, ik bedoel, je bent zwanger of je bent het niet. Er is niemand die zal zeggen, God, mijn dochter is zeer zwanger. Weet je wel? Nee, je kunt alleen zeggen, ze heeft me daar een bel, zeg. Ja. Nou ja. Maar volmaakt is volmaakt, snap je? En goed, dat is prima, voor zover het een doel heeft en God daarmee zijn bestemming bereikt enzovoort. Dat allemaal gebeurt enzovoort, ja, dat was in dat hele plan van God ook al lang opgesloten. En het is God echt niet overkomen, hoor, dat de Heere God ineens terugdeinsde, zal ik maar zeggen, wat gebeurt er nou? Weet je wel? Ja, dat hebben wij wel eens, hè. Ik heb dat ook wel eens als ik achter die computer zit, hè. En daar zit ik regelmatig, weet je wel. Want soms schrijf je ook nog wel eens dingen en zo. Dan zit je achter je pc en ja, je hoeft soms maar toevallig een verkeerde knop in te drukken. Of een combinatie van verkeerde knoppen, weet je wel. En dan ben je de hele zooi kwijt ineens. Hè? Dan heb ik gelukkig een paar zonen die zitten in het kantoor vlak naast ons. We zitten in hetzelfde gebouw. En dan sms ik gauw even van, help! En die jongens, ja, die kunnen die dingen, weet je wel, die hebben zo'n bedrijf daarin. En maar ja, joh, die halen dat uit elkaar. Ik sta er werkelijk versteld van, hè. Ongelooflijk. Die zitten daar met zo'n ding, weet je wel. En dan gebeuren er allerlei dingen, komen er ineens over dat scherm heen, hè. Dan denk ik, joh, gaat dat wel goed, weet je wel. En dan gaat het maar door, hè. En op een gegeven moment, ik heb het weer terug. Ja, en dan hebben ze het echt vandaan gehaald. Ja, ik snap er niks van, maar goed. Zo zie je maar, je hoeft het niet te snappen als het maar functioneert. Hè? Maar dan overkom je dat. Hè? En ik moet zeggen, in het verleden, ja, toen mijn kinderen nog klein waren, toen werkte ik ook met een computer. Ik weet nog wat ik de eerste computer kocht voor het werk. Was zo'n ding. Zo'n bak. Ja, die kostte in de tijd bijna 10.000 gulden. Ja, daar ben ik nooit meer bovenop gekomen. Hè? Maar er zaten nog van die schijfjes in en zo, weet je wel. Van die grote floppies, ja, floppies. Ja. Nou, maar ik herinner me dat ik eens een keer een hele brochure ben kwijtgeraakt. Toen, weet je wel, er waren nog van die boekjes, tegenwoordig zijn het boekjes geworden, hè. Toen waren het van die brochures met zo'n nietje erachterin. Maar ik had, ik denk misschien op één of een half hoofdstuk na had ik dat helemaal klaar enzovoort. En ja, geen maatregelen genomen. Wist ik, het stond allemaal in zijn kinderschoenen. Hè? En op een gegeven moment, ja, het was weg en ik heb het nooit meer gezien. Ik kon gewoon opnieuw beginnen. Nachten heeft me dat gekost. Ja. Nou, daar ben ik niet minder van geworden. Dat gaat niet om. Maar toen was dat nog zo. Hè? Tegenwoordig heb ik die vrees niet zo erg meer. Bovendien worden dingen ook automatisch opgeslagen, heb ik begrepen nu. En is er ook een backup en zo, weet je wel. Och, man, die jongens die regelen het dan wel prima, hè. De paarden kan niks gebeuren, hoor. Als er wat weg is, dan... En dat geeft me toch wel weer een fijn gevoel. Maar dat overkomt mij dan zomaar en dan zit ik in de problemen, weet je wel. Ja, maar God niet. Ook bij Adam niet, ook bij die zondeval niet, al die dingen. Weet je, dat is zo prachtig als je dat ziet in de Bijbel, dat God inderdaad boven alles verheven is. Hè? Dat hij het allemaal voorzien heeft en dat het allemaal een plaats heeft, ook in zijn goddelijk plan. En vandaar ook dat de Heer Jezus in zijn eerste komst, in zijn vernedering ook, inderdaad ja, die hele erfenis van die zonde enzovoort op zich genomen heeft. En, en dat probleem van de zonde ook weer heeft opgelost. Hè? En dat heeft God eigenlijk al aangekondigd in de tijd dat Adam en Eva zondigden en zo. Het was erg, maar was verder ook niks aan de hand. God zou het probleem wel oplossen. Over liefde gesproken. Hè? En dan heeft hij dat gedaan in zijn zoon, de Heer Jezus. Maar wat zijn wederkomst betreft, daar zitten we nu nog op te wachten. Ja, dat wordt natuurlijk de komst, hè, de openbaring van zijn heerlijkheid. En dan zal de verlossing, dat verlossingswerk zal uiteindelijk ook uitgevoerd worden. En ik heb ook zo het idee, gewoon in overeenstemming met wat Gods oorspronkelijke bedoeling ook was met de mens. Hè? Als de mens Christus Jezus, de zoon van Adam, de zoon van Abraham, de zoon van David, de zoon van God uiteindelijk zich in de wereld openbaart, dan zal het allemaal opgelost worden. En u zegt van ja, maar dat kan toch niet, want er staat wees vruchtbaar en word talrijk. Als het dan om man en vrouw gaat en alles wat er achteraan komt, ja, dan kunnen we dat allemaal wel een beetje begrijpen. Maar als het nou om de Heer Jezus gaat, hoe dan? Nou, en toch is het zo dat de Heer Jezus vruchtbaar is. Hè? Denk alleen maar aan Psalm 1 bijvoorbeeld. Hè, die man die niet wandelt in de raad der goddelozen, niet staat op de weg der zondaars, nog zit in de kring der spotters, maar aan des Heeren wet zijn welgevallen heeft, diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. En al wat hij onderneemt, gelukt. Hij draagt vrucht als een boom geplant aan waterstroom. De Jezus draagt vrucht. In Jesaja 11 staat, want er zal een twijgje opgroeien uit de afgehouwen tronk van Izzi. En een lood uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. Nou, dan heb je het wel over de nazaad van David in dit geval, de Heer Jezus. En talrijk, hè? Wordt talrijk. Ja, zelfs dat kun je doortrekken naar de Heer Jezus. Jesaja 53 zegt, zijn bekende woorden voor u. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien. En hij zal de dagen verlengen en het welbehagen van de Heer zal door zijn hand voorspoedig zijn. Hè, dus de Heer Jezus draagt vrucht in zijn verlossingswerk. Ik bedoel, maar hij is niet alleen gestorven, hij is ook uit de dood weer opgestaan. En heel dat werk van God, dat vruchtbare werk van God, dat wordt door hem voortgezet. En daar staat ook, vervul de aarde. Kijk, als het gewoon om mensen gaat en al die mensen die uit Adam zijn voortgekomen, dan moet ik zeggen dat dat toch wel een opdracht is die de mens aardig heeft voor elkaar gekregen. Ik zou niet weten hoe dat komt, maar... Hè? Ja, maar we zitten met 7 miljard mensen en dan al die mensen nog die geleefd hebben in de tijd enzovoort. Dus dat vervulde aarde, dat is wel aardig gelukt. Volgens velen is dat zo'n probleem geworden dat er nou weer een hele hoop mensen liever moeten weer sterven of zo, hè? Ja, want die aarde die wordt te vol, zeggen we dan. Ja. Nou, dat zeggen ze, ik niet. Ik maak me geen zorgen. Want er is één die heeft alles in zijn hand, ja natuurlijk. Maar vervul de aarde, hè? Nou, even naar Daniël, hoofdstuk 2 misschien. Wel leuk. In dit verband ook. Daniël 2, dat gaat over een beeld dat Nebukadnezar ziet. En die geschiedenis, die kent hij op zichzelf ook wel heb ik het idee. Daniël 2, hè, daar staat over dat beeld, dat statenbeeld noemen wij dat. Een groot beeld. En hij was er helemaal van onder de indruk, die Nebukadnezar. En dan is Daniël is degene die het uiteindelijk ook mag uitleggen. Wat er allemaal aan de hand is. Daniël die mag die droom van dat grote beeld verklaren. En dan uiteindelijk, hè, hij ziet daar dat gouden hoofd, weet je wel. En dan dat hele lichaam van dat beeld. En uiteindelijk die benen en die voeten met die 10 tenen en zo. En dan op een gegeven moment, dan verklaart Daniël ook die droom. En dan zegt hij, moet even kijken in vers 35. Hè, daar staat dan. Nee, laat ik even iets eerder beginnen. Vers 32. Het hoofd van dit beeld was van goud, goed goud. Zijn borst en zijn armen waren van zilver. Zijn buik en zijn dijen van brons. Zijn benen van ijzer. Zijn voeten gedeeltelijk van ijzer, gedeeltelijk van leem. En hier keek u naar, zegt Daniël, totdat er niet door mensenhanden een steen werd afgehouden. Hè, of losraakte. En die trof dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem en verbrijzelde die. En toen werden het ijzer, het leem, het brons, het zilver en het goud tegelijk verbrijzeld. En ze werden als kaf op een dorstvloer, zomerdorstvloer. De wind voerde ze weg, zodat er geen spoor teruggevonden werd. Hier wordt dus gesproken over een steen die zonder toedoen van mensenhanden losraakt. Dat gebeurt dus eigenlijk door de activiteit van God. Dat is geen menselijk iets of zo, dat komt van God af. En die raakt dat beeld. Het gaat om de heerschappij der heidenen aan de voeten, in het eindstadium dus. Waardoor dat hele beeld verdwijnt, als kaf met de wind wordt meegevoerd. En er komt dus een einde aan de heerschappij der heidenen. Maar staat er, die steen die het beeld getroffen had, die werd tot een grote berg en vulde de hele aarde. Nou, die steen, dat voelt u wel een beetje aan natuurlijk, hè? Ja, dat is geen normale steen. Want dat is een steen namelijk die de gehele aarde vervulde. Dus dat is een levende steen. En wie is de levende steen? Christus. Ik vind het prachtig, hè? Je zegt, ja, nee, maar het gaat hier om zijn koninkrijk, hè? Want het waren allemaal rijken en dat beeld. Nee, tuurlijk, dat mag ook. Maar goed, als de Heer Jezus Christus in de toekomst terugkomt als de koning der koningen en de Heere der heren, dan richt hij zijn koninkrijk op en ja, dan wordt de hele aarde daarmee gevuld. Wereldheerschappij, hè? Hij vervult de aarde. In Jeremia 23 vers 24 zegt de Heere, vervul ik niet de hemel en de aarde? En dus zelfs wat dat vervullen betreft kun je nog terechtkomen bij Christus. En dan tenslotte nog dat derde aspect, hè, van onderwerp haar. Hè, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. Nou, ook wat dat onderwerpen betreft. In de praktijk is toch gebleken dat de mens niet in staat is om die opdracht volledig te vervullen. Al was het alleen maar als het gaat om het heersen over de vissen en de vogelen in de lucht en zo. Ik heb nog een tijdje gehad dat ik duiven gehad heb. Ik ben al duivenmelker geweest. Ja, als jonge vent, weet je wel. Ja, wat vond ik gewoon leuk. Ja, heeft niet zo heel lang geduurd, maar ik heb wel een aantal van die postduiven gehad, weet je wel. Nou jongen, dat was een belevenis, jongen, dat je die duiven, die had je een tijd. Had je ze opgevoed, weet je wel, en je behandelde ze gewoon als soort kindjes van je. En op een gegeven moment liet je ze los, hè. En dan zaten ze daar op dak. En dan ging je met zo'n pakje met voer, hè. Ging je ze en waar hempel zitten, kwamen ze naar beneden. Echt waar. Op een gegeven moment kwamen ze gewoon naar beneden. En ze aten uit je hand. En dan kon je ze zo pakken en dan deed ze weer in het hok, weet je wel. En later ging dat gewoon naar het hok. Prachtig mooi. Voelde me net Adam. Denk, macht over de vogelen des hemels, hè. Nee. Nou, maar er was ook wel eens bij dat ze niet deden wat ik wil. Dus ja, dat viel wel mee met die man. Maar bovendien, ik heb dat net al even in een bijzinnetje gezegd. Kijk, Adam, de Heer die zegt tegen de Heer van onderwerp de aarde. Maar vervolgens wordt Adam dan in de hof gezet. Hè? Lees maar in Genesis 2, vers 15. Genesis 2, vers 15, daar staat. Genesis 2, En dan moet je dan even lezen ook gedachtig wat we net gelezen hebben in Genesis 1 vers 28 van dat onderwerpen van de aarde. Dan staat er in Genesis 2 vers 15, de Heere God nam de mens, Adam staat er dan weer, hè, en zette hem in de hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden. Dan denk je, ja, maar als ik nou in de hof van Eden moet zijn, wat moet ik dan met die aarde die ik moet onderwerpen, weet je wel? Want die hof van Eden, dat was een omheind gebied, hè? Een tuin, een hof, een tuin. Hè? Maar het is een omheind gebied op aarde, een beperkt gebied dus eigenlijk. Dus kennelijk, dat is maar een voorzichtige iets wat ik daaruit afleid, hè? Dat is dat Adam die opdracht wel kreeg, maar hem zelf persoonlijk in die tijd niet hoefde uit te voeren. Voor zover Adam nog wat uit te voeren had, beperkte zich dat tot de hof. Dan moet ik er wel bij zeggen dat er staat om die hof te bewerken en te onderhouden. Dat woord bewerken, dat kan je ook nog wel vertalen met uit te bouwen. Ja, dus die gedachte die zit er ook nog in. Maar het is een gelimiteerd gebied eigenlijk, hè? Want ja, degene die uiteindelijk heel de aarde aan zich onderwerpt, is de zoon van Adam. De erfgenaam der wereld. De Heer Jezus. En als het dan gaat om vogelen des hemels die hem gehoorzaam moeten zijn, of vissen van de zee, heb je er ook helemaal geen probleem mee. Want de Heer Jezus, alles is aan hem onderworpen. En als hij het gebiedt, dan gebeurt het ook gewoon. Adam was in de hof en moest hij bewaren en bewerken. Nou ja, toen kwam het hele verhaal met die zonde enzovoort. En toen werd hij uit de hof gezet. En het grappige is ook dat als je later bijvoorbeeld bij Noach terechtkomt of zo, dan wordt er wel herhaald dat ze zich moeten vermenigvuldigen, vruchtbaar moeten zijn, zich moeten verspreiden enzovoort. Maar over de onderwerping van de aarde wordt niet meer gesproken. Toen Adam eenmaal buiten de hof was, toen was nog het enige wat overbleef: wees vruchtbaar en word talrijk en vervul de aarde. En dat zei ik al, dat is behoorlijk gelukt. Maar de rest, en dat is ook zo prachtig, dat zal gebeuren als de Heer Jezus Christus terugkomt. Daar zit ook een geweldige geestelijke les in, broeders en zusters. Hè? Ook voor onszelf. Want ik wil maar, wij zijn ook mensen die leven in deze wereld. En wat is nou de bedoeling? Dat we de hele wereld bekeren of zo? Of dat we de wereld onderwerpen aan ons? Of zo? Er zijn heel wat mensen in de evangelische kringen die hebben dat idee. Hè? Dan moeten we de wereld onderwerpen, hè? Ja. Nee. Beperk je maar gewoon tot je eigen tuintje. Hè? Onderhoud die, bewerk die. Ik vind dat een mooie boodschap die daarin zit. Ik ben niet verantwoordelijk voor de hele wereld. Kan ook helemaal niet. Hè? Ik ben verantwoordelijk voor de vierkante meter waarop ik mij beweeg. Mijn leven. Mijn kleine leventje in het licht van al die miljarden mensen om me heen. Dat beetje wat ik mag doen. Met alle lek en gebrek. Weet je, daar trouw in zijn. Daar gehoorzaam in zijn. In het kleine. Hè? Want het onderwerpen van die wereld en alles wat daarbij hoort, de macht die er ook voor nodig is, dat komt in de toekomst wel. Als de Heer Jezus Christus, als de Zoon van Adam en de Zoon van God ook zich openbaart. Ten slotte, want ik zie dat het alweer zo'n beetje tijd wordt, wil ik nog even met u naar Ezechiël 36. Dat wil ik graag nog even met u lezen. Omdat we nu even over die Hof van Eden hebben, hè. En we hebben het over de wederkomst van de Heer Jezus. En we lazen over een steen die de hele aarde zal vullen. Dan gaan we even naar Ezechiël 36. En dat vind ik dan ook weer zo prachtig. En want Adam die moest dan de hof onderhouden en bewerken of uitbouwen, hoe je dat ook verder wilt interpreteren. Maar ja, dat is er allemaal niet van gekomen verder. En nou staat er in Ezechiël 36, dat heeft betrekking op het herstel van Israël, dit hoofdstuk, in de toekomst dus. En dan gaat het met name om de wederkomst van Christus, hè, die daar een rol in speelt. En want dan staat er in Ezechiël 36, in vers 35... Nee, laat ik even in vers 33 beginnen. Ezechiël 36, vers 33. Zo zegt de Heere, Heere, op de dag dat ik u reinig van al uw ongerechtigheden, zal ik de steden doen bewonen en zullen de puinhopen worden herbouwd. Het verwoeste land zal bewerkt worden, in plaats van een woestenij te zijn. Voor de ogen van ieder die er doorheen trekt. En dan komt het. Zij zullen zeggen, dit land dat verwoest was, is als de Hof van Eden geworden. De steden die verwoest lagen, verwoest en afgebroken, zijn versterkt en bewoond. Maar dat vind ik zo prachtig. Dat land dat verwoest was, hè, want ja, dat is de eindtijd van Israël. Hè, het land van Israël, Jeruzalem, alles wordt nog verwoest in de eindtijd. Hè, maar uiteindelijk zal dat verwoeste land, als de Heer gaat optreden, als de tijd daarvoor aangebroken is in zijn goddelijk plan, zal dat verwoeste land, en het gaat niet dan om Israël, Jeruzalem en alles wat eromheen is, worden als de Hof van Eden. Met andere woorden, het zal weer vruchtbaar worden. Het zal weer begroeing zijn. Er zullen bomen zijn, planten. Er zal leven zijn. He, en de grote Adam, he, de meerdere van Adam, die zal in die Hof van Eden verschijnen in Israël. En vanuit Israël zal hij zijn koningschap uitbreiden over heel de wereld. Want de aarde zal vol worden, zeggen de profeten, van de kennis van de heerlijkheid van de Heere, gelijk de wateren die de bodem van de zee bedekken. En als ik deze tekst zo lees, naast datgene wat er in Genesis staat, dan denk ik van ja, het is Adam destijds niet gelukt en dat hoefde van God ook niet, kennelijk. Want de opdracht die wordt uiteindelijk vervuld in de zoon van Adam, namelijk de Heer Jezus Christus. En dan zegt Psalm 72 vers 8 nog, hij heerste van zee tot zee en van de rivier tot de einden der aarde. De Heer Jezus Christus is de zoon des mensen, zoals in Psalm 8 ook wordt verkondigd. En aan hem, broeders en zusters, zal alles zijn onderworpen. Hij zal heersen over de dieren van het veld, de vissen van de zee en de vogelen des hemels. Ja, over alle volkeren. Alles wat in de hemel en op de aarde is, zal samengebracht worden onder één hoofd, namelijk Christus. En tijdens zijn eerste komst in Leiden, 2000 jaar geleden, heeft hij de vaste grond gelegd voor het bouwwerk naar Gods plan. En zijn wederkomst, ja, die zal al die plannen van God ook verder, zal hij dat gaan uitvoeren. En ja, die komst is dan eigenlijk ook de enige hoop voor deze wereld waarin wij leven. Want hij alleen is waardig. En is ook bij machte wat zijn kracht betreft en zijn grootheid betreft, om datgene te doen wat God zich had voorgenomen. En als hij komt en hij gaat met dat werk aan de gang, dan zal die aarde, dan zal die wereld worden zoals God het zich heeft voorgenomen. En daarom mogen we met verwachting uitzien naar de toekomst van onze Heer Jezus Christus, de Zoon van Adam. Tot zover, het is tijd. We stoppen er weer mee. En de volgende keer is over 4 weken. Ja, en dan zal Hoijten met u stilstaan bij Noach. En dan 4 weken later nog een keer bij Abraham. Jongens, u wordt wel een beproeving, hè? Ja. Ja, ik wens u veel heil en zegen in het nieuwe jaar en een goed uiteinde. Een zalig uiteinde, hè? Prettige kerstdagen alvast. Gezegende Sinterklaas. En maak die Pieter niet al te zwart. We krijgen heel problemen mee tegenwoordig. Hè? Oh mensen, het wordt steeds gekker om je heen, vind je niet? Hè? Ik zeg de laatste tijd zo vaak tegen Nel, ik zeg, nou ze zijn voor mij allemaal knettergek. Werkelijk waar. Helemaal hartstikke gek. Hè? Jongens. Straks zijn er alweer bijna een kabinetsval omdat Zwarte Piet niet goed is of zo, weet je wel. Ik ben blij dat de dagen opschieten. Hè?
Ja, maar het is een ruzie met rust.
Ach joh. Nee, dan heb ik liever Amerika. Dan doen ze het te vet. Goed, we gaan nog een lied zingen. Zo dadelijk, nadat we gebeden hebben.
Het is over 3 weken.
Oh ja, ja. Zie, daar heb je het al, hè?
Er liggen nog briefjes voor degenen die nog die datum willen hebben.
Ja, op die tafel liggen nog briefjes, want het klopt inderdaad. Het is over 3 weken. Heb ik toen ook vorige keer al gezegd, al gewaarschuwd. Ja. Dus even alsjeblieft onthouden dat u het niet per ongeluk mist de volgende keer 3 weken. En nou ja, goed, de rest staat dan op die briefjes wel. Die datums, dus als u daar even attent op wil zijn, dat zou wel mooi zijn. Eens even kijken. Ja, dit is allemaal Johannes de Heer, hè? Staat hier dat lied ook in van, weet je wel, van Jezus leeft in eeuwigheid? Of staat die hier niet in? Er staan hier wel namelijk, ja zeg, die 93. 93 is dat. Jongens, jongen, die oude Johannes de Heer, dat hij toch ook weer meegaat met zijn tijd, hè? 93. Jezus leeft in eeuwigheid. Dat gaan we zo dadelijk met elkaar zingen. En we gaan eerst samen de Heer danken. En dan tijdens het zingen zometeen is er ook nog een collecte, hè? Ja, dat is nog eenmaal zo. Dat, ja, dat hoort er allemaal bij. Maar dat is ook van harte bij u aanbevolen, hè? Goed, zullen we eerst samen de Heer danken. Vader in de hemel, we willen u hartelijk danken voor wie u bent. En wat is het geweldig om u te mogen kennen. Om inderdaad ook te mogen zeggen dat u onze Vader bent in de hemel. Heer, dat geeft zoveel aan van de relatie die er mag zijn tussen u en ons. Heer, dat u niet een God bent van ver weg. Onbenaderbaar. Nee, u bent een God van dichtbij. Onze Vader in de hemel. En dank u wel, Heer, dat we ook vanavond weer uit uw boek mochten lezen en dat mochten overdenken. Uw woord, het woord dat de waarheid is. Heer, en alles wat we zo gelezen hebben en overdacht, we dragen het aan u op. Wilt u ons leiden door uw geest om de dingen ook te verstaan zoals ze zijn? Wil ook wegnemen wat niet was in overeenstemming met uw wil, Heer. En ja, wil het verder maar zegenen aan ons hart. We hebben het verlangen om u steeds beter te leren kennen. Heer, en daarom willen we elkaar ook aan u opdragen. Komt u maar tot uw doel, Heer, altijd weer. En dank u wel dat onze aandacht ook steeds weer gericht wordt op de Heer Jezus, uw Zoon, onze Heiland. De Heer van ons leven en dat we ook in Hem ons welbehagen mogen vinden. Hij die het begin is en het einde, de eerste en de laatste. En dank u wel, Heer, dat u in en door Hem alles zult vervullen wat u in uw plannen hebt opgenomen. En dat we daar ook met verwachting naar uit mogen zien. We prijzen daarvoor uw machtige naam. Heer, en zo willen we ook danken dat u met ons meegaat van hier. Wil ons ook veilig bewaren op de weg, Heer. We willen ook daarin van u verwachten. En ja, zegen ons en stel ons zo tot zegen. En laat het allemaal boven alles tot verheerlijking van uzelf zijn. Want u komt toe, alle lof en dank en eer en aanbidding. Amen.